Wijncast. Met Dennis van den Buis.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Het heeft een tijdje geduurd, maar we zijn er terug met nieuwe afleveringen. En ik zit hier nu in het midden van de velden in de Kempen. Met niemand minder dan Sean de Bie. Ik zit zelfs in zijn wijngaard. Sean, een heel goedemorgen.
Ja, goedemiddag, goedemorgen.
Sean, jij bent een voormalig wielrenner, maar je bent bezeten van de wijn. Mag ik dat zeggen?
Ja, zeker. Mijn passie is een paar jaar geleden ontstaan. Daarvoor had ik helemaal geen affiniteit of iets met wijn. En dat is eigenlijk een beetje gegroeid sindsdien. En nu ben ik, zoals gezegd, wel een beetje bezeten van wijn, inderdaad.
Ja, bezeten. We zitten hier tussen een aantal wijnranken, rijen, een kleine wijngaard. Hoe groot is die?
We hebben ongeveer 480 wijnstokken staan. Een zevental druivenrassen. Voornamelijk een beetje hobby. We zijn eigenlijk begonnen met 300 stokken. En daarna hebben we 180 extra stokken aangezet.
Ja, daar zullen we straks misschien eens door lopen. Maar ik wil eerst beginnen misschien met die passie. Want ja, Sean de Bie, mensen kennen die naam. Je hebt voor Lotto Soudal gereden. Ook in het veldrijden actief is, nog langer geleden. Hoe is dan dat kiempje ontstaan, die interesse in wijn?
In 2017, toen ik nog bij Lotto Soudal reed, was er een wedstrijd in Down Under, dus in Australië. En daar gingen we een wijndomein bezoeken. Dat was Anvers Winery van Wayne en Miriam Keoghan.
Het zijn wijnen die ook hier te koop zijn, omdat Antwerpen, Anvers en Brabo, denk ik. Hè? Het standbeeld staat zelfs op het etiket.
Ja, dat klopt. En Miriam is dus eigenlijk van Antwerpen afkomstig. En ja, Wayne die kon daar zo fantastisch over wijn vertellen. Het was eigenlijk ook zijn passie. Hij deed dat initieel ook niet als zijn hoofdberoep. Dus hij kon daar ook zo heel gepassioneerd over vertellen. En eigenlijk is toen een beetje die vonk overgeslagen. En toen we terug in België thuis kwamen, op een of andere manier kon ik er blijkbaar aan tafel bij mijn schoonouders niet over zwijgen. En toen zei mijn schoonvader van zet zelf eens een paar druiven. Ik heb hier nog een beetje landbouwgrond.
En daar zitten we nu op?
En daar zitten we nu op na een paar keer discussiëren aan tafel waar of dat we het gingen doen. Maar inderdaad, nu staan er toch 4 jaar later een paar wijnstokken in de grond. Ja,
het is echt een prachtig landschap. Je hebt die typische Kempische dennenbossen waar we tussen zitten. We hebben hier al wulpen horen baltsen en zien landen. Dat zijn grote vogels met een kromme bek. Kievitten ook. Ik heb al buizerd gezien. Het is echt midden in de natuur. Foto's zal ik zeker ook posten. Maar Sean, je bent dan eigenlijk profwielrenner in een peloton. Je bent dan plots gebeten door wijn. Hoe valt dat te combineren? Dronk je toen ook al veel wijn als topsporter?
Voordien dronk ik eigenlijk heel weinig wijn, alleen bij bepaalde gelegenheden. Na een wedstrijd of zo werd er wel eens champagne opengedaan als we gewonnen hadden. Of champagne, schuimwijn moet ik eigenlijk zeggen, want vaak was het cava. Vaak dronk ik meer rood. En toen zijn we eigenlijk ik ben eigenlijk een avondopleiding nadien gaan volgen. Met het oog op het wijn maken en het vinifiëren. En een wijncursus. Maar in een wijncursus kom je dan natuurlijk terecht met alle zaken over wijn, maar niet over het wijn maken. En, dus dan ben ik nadien een WZ-cursus gaan volgen. Dus WZT 3. Dat examen heb ik nu in januari afgelegd. En ik wacht nog op de... Ja, op het resultaat eigenlijk.
Oké, maar je bent dus volop aan het gaan voor die opleidingen wijn, die achtergrondkennis. Als je dan als renner in het peloton rondfietst en je komt in streken waar wijn verbouwd wordt, was je daar toen ook al mee bezig, met een extra oog toen die passie begonnen was?
Ja, dus vanaf 2018 let je wel vaak op die wijnstreken. Ik ben afgelopen jaar nog in Hongarije geweest. En ik moet zeggen, van Hongarije, je vindt daar niet zo extreem veel over terug. Tenzij dat je komt wel mensen tegen natuurlijk, die daar heel fel mee bezig zijn. Maar je probeert dan toch dingen op te zoeken over Hongarije en over die wijnstreken. Mm-hmm. En dan merk je toch dat er heel veel wijnstreken zijn. En zo blijft die wereld van die wijn toch boeien. En blijf je elke keer nieuwe dingen ontdekken. En het is eigenlijk een weg die nooit stopt. Hè.
Je kan inderdaad blijven leren. Ik zag op jouw Instagram-pagina, want hoe heet die trouwens? Hoe kunnen we jou daar volgen?
Ja, ik ben dus een paar jaar geleden met een Instagram-pagina begonnen. Dat noemt The Belgian Vintner. En ja, ik moest toch een paar jaar geleden iets kwijt over mijn wijnen die ik dronk. Ja, ik moest toch dat delen met de mensen. Uh-huh. En toen ben ik op die naam The Belgian Vintner gekomen. Omdat ik Vintner, ik vind dat zoiets... ja, het komt eigenlijk een beetje van Amerika of die landen dat wat uitgevonden is. Maar ik vond dat wel een toepasselijke naam. Hè.
Ja, de Belgische wijnbouwer eigenlijk, zeg maar natuurlijk, hè, en de wijnman. Daar zag ik dat bijvoorbeeld iemand als Jasper Stuyven, die, want we nemen het nu op, het is maandagochtend, die gisteren nog in Gent-Wevelgem vierde geworden is, die is ook heel hard met wijn bezig.
Ja, er zijn heel veel wielrenners die met wijn bezig zijn, maar op zich, als je wielrenner bent, op bepaalde dagen ben je heel druk bezig. En op andere dagen moet je echt dingen zoeken om je mee bezig te houden. En vaak wordt er dan wel gelezen of iets gedaan. En zo merk je toch wel dat er veel wielrenners zijn die bezig zijn met wijn. En Jasper is niet de enige. Ik heb bijvoorbeeld Jan Bakelands. Ik heb ook een Franse collega die een paar jaar geleden gestopt is, die nu ook zijn eigen wijn heeft gemaakt in de Savoie-streek. Axel Domon. Dat is wel iemand om te volgen, denk ik, de komende jaren. Nog iemand die exact hetzelfde jaar gestopt is, ook een Fransman, dat is Clément Chevrier. Die werkt nu bij Auberge de la Pierre Bise, denk ik, zoals ik het juist uitspreek. En dat is ook in de Savoie-regio, maar die werkt daar dan als sommelier. Dus je merkt wel dat er heel veel renners zijn die ermee bezig zijn. En uiteraard, de Italianen zullen er ook wel zijn. Maar je merkt wel dat er veel renners toch mee bezig zijn.
Ja. Het is niet dat je dan scheef bekeken werd in het peloton of dat je daar in de ploeg niet over kon spreken.
Nee, dat niet. Maar vaak mocht de wijn toch iets beter zijn die we s'avonds aan tafel kregen. Ja.
Ja? De ploegen waren er niet zo mee bezig.
Ja, soms moet het goedkoop en heel snel drinken, maar voor mij mocht het kwalitatief iets beter en een beetje minder inhoud.
Ja, maar dus dat mag wel. Jullie drinken wijn als profrenners op zo'n moment als je in een ronde bezig bent of zo?
Ja, ik moet zeggen, dat is de laatste jaren wel misschien wat meer, wat strikter geworden, zeker onder de renners. Maar ja, vanaf dat er gewonnen werd of zo, dan werd er altijd wel eens een glaasje gedronken. Ik heb nog voor Greipel gereden, wat dat eigenlijk een fantastische tijd was. En als dat grote rondes, nu niet direct, maar in kleinere wedstrijden, die van 4-5 dagen, dan gingen we s'avonds gewoon even wel aan de bar zitten, een half uurtje, een pintje drinken of zo. Dus dat kon er wel bij en dat was ook heel gemoedelijk voor de groepsfeer. Dus,
ja. Niet al te wetenschappelijk alles aanpakken eigenlijk, dan als ik jou zo hoor. Dat mag er nog wel bij horen.
Nee, sowieso. En dat was de laatste jaren ook wat minder, iets strikter. Maar ja, je merkte wel dat die groepsfeer daar heel hard onder leed eigenlijk. En dat is ook een van de vele redenen waarom dat ik ermee gestopt ben. Ja.
En een nieuwe passie hebt gevonden, want laten we eens rondkijken hier. Sean, er staan hier een aantal rijen. Welke ras heb je hier allemaal aangeplant?
Ja, we zijn dus eigenlijk, toen we begonnen, hebben we een paar mensen ingeroepen die wat meer kennis hadden. Mm-hmm. Ondertussen zou ik natuurlijk wel de dingen iets anders aanpakken. Maar we zijn dus voornamelijk begonnen met resistente rassen.
Dat wil zeggen dat zijn druivenrassen die eigenlijk tegen ziektes kunnen. Hè? Waar je bijvoorbeeld amper pesticiden of fungiciden om schimmels te doden moet toepassen in de wijngaard. Hè?
Ja, klopt. Resistent wil natuurlijk wel niet zeggen dat ze immuun zijn. Dus het aantal sproeibeurten, om het zo te zeggen, die kunnen natuurlijk wel beperkt worden. Dus we zijn eigenlijk gestart met voor rood Rondo en Regent. En dan voor wit hebben we Solaris, Johanniter, Müller-Thurgau en Bianca. En nu moet ik wel erbij zeggen dat Müller-Thurgau geen resistent ras is, maar dat we dat dus aanvankelijk wel dachten. Dus,
die staat er in het midden tussen. Het is trouwens nog een leuk verhaaltje, als ik me niet vergis, is dat een ras dat ooit is door kruisingen uitgevonden is door de heer Müller in het dorpje Thurgau. Dat het op die manier aan zijn naam heeft gekomen. Maar dus, dat staat dan als een gewone vitis soort, zoals het dan heet, eigenlijk tussen die resistente rassen. Maar dat wist je niet.
Ja, dat klopt. Daar zijn we dus eigenlijk pas een half jaar nadien achtergekomen, omdat de Müller-Thurgau dus uiteindelijk wel wat wit pluis op zijn bladen kreeg en hadden we wel wat last van echte meeldauw.
Wat doet dat, zo'n meeldauw, met die druivenstok en met de vruchten?
Het tast sowieso, dus de eerste infectie is dus eigenlijk dat uw blad wat wit pluis zal vertonen. Maar dat is dus eigenlijk een symptoom. En uiteindelijk gaan uw bessen die gaan ook een beetje witte pluis vertonen. Die gaan niet meer beginnen groeien. Het probleem van afgelopen jaar was dan de valse meeldauw. Die tast op zich alleen de groene delen van uw plant aan. Dus uw takken, uw bladeren, uw groene trossen. Want vanaf de veraison, of eigenlijk een paar weken voor de veraison, kunnen uw bessen dus niet meer aangetast worden.
Wat is dat juist, de veraison?
De veraison is de verkleuring van uw druif. Dus voor wit is dat iets moeilijker waarneembaar, maar voor rood is dat heel gemakkelijk waarneembaar als de bessen van groen naar lichtroze tot rood of blauw gaan.
Wat is de reden dat je voor die resistente soorten gekozen hebt? Was dat om het werk wat lager te houden, dat je niet moest spuiten? Of was dat ook omdat je benieuwd was naar hoe dat smaakte?
Nee, dus de voornaamste reden was dus eigenlijk dat mensen ons hadden aangeraden om het op die manier te doen. Om natuurlijk uw sproeibeurten te beperken en om er toch dan nog goede kwaliteit vanaf te halen. Nu, in de praktijk is natuurlijk een ander verhaal. Daar zien we toch wel dat die sproeibeurten niet zo heel erg beperkt worden. Dus we hebben natuurlijk geen vitis, alleen weinig vitis staan buiten de Müller-Thurgau, wat dat dus al enkele jaren een probleemgeval is door het eerste jaar. Dus we kunnen moeilijk vergelijken, maar het is wel zeker interessante materie.
Ja. En los van die eerste aanplant met al die soorten die je net hebt opgenoemd, is er nog iets bijgekomen, hè? Drie nog grotere rijen, vertel eens.
We hebben dus, toen we er toch wel iets meer van kenden, toen wilden we wel een ander druivenras aanplanten, dus een vitisras. En hebben we toch wel heel lang getwijfeld over wat we nu effectief zouden aanplanten, omdat we beide heel harde fan zijn van Riesling. Was dit dat eigenlijk ons initiële idee om Riesling te planten. Maar uiteindelijk zijn we dan toch terechtgekomen bij Pinot Noir. Omdat we daar... daar is zoveel keuze van klonen. We hebben dan eens proberen daarin te verdiepen.
Wat zijn die klonen juist die je dan hier gezet hebt? Welke verschillende types Pinot Noir heb je aangeplant, Sean?
Ik heb dus eigenlijk gekozen voor een Franse kloon en een Italiaanse kloon. Omdat ik daar best wel wat informatie over kon opzoeken. Mm-hmm. En dan is er uiteindelijk nog wel 25 stokken van een Duitse kloon gekomen. Vorig jaar, dus 2021, was het de eerste keer dat we daar fruit van een beetje gehouden hebben. En dan konden we toch wel best, omdat het een minder jaar was, konden we toch wel echt het verschil zien tussen die verschillende klonen.
Hoe dan? Wat is bijvoorbeeld het verschil dan tussen die Italiaanse Pinot Noir en die Franse? Hoe merk je dat in die oogst?
We merkten toch wel bij alle druiven, zowel die resistente rassen, dat die toch wel een iets dikkere schil hadden door het slechtere weer in het voorjaar en in de zomer van vorig jaar. Dat die zich daar toch wel een klein beetje tegen proberen te weren. En je merkte dat ook wel bij de Pinot Noir en zeker het klonenverschil Dus die 777 is dus eigenlijk, laten we zeggen, het moeilijkste ras van de Pinot Noirs.
Dat is de Franse kloon uit Bourgondië, hè?
Ja, dat klopt. In Duitsland was er iemand en die vroeg welke klonen we staan hadden. En toen we zeiden 777, toen zei die oei. Veel succes. Uh-huh. Maar dus, daar merk je dus wel inderdaad dat die schil zeer dun is.
Ja? Hoe merk
en
je
dat die kleur ook... Heel licht is van kleur. En ook relatief floraal ook, in de smaak. En die Italiaanse klonen die zijn toch wel iets donkerder van kleur. En je merkt wel dat die een iets dikkere schil hadden. En dat die een beetje iets gemakkelijker hanteerbaar was dan die 777. En die Duitse kloon, dat is eigenlijk een kloon die met iets openere trossen. Dus daar is het risico op botrytis eigenlijk veel kleiner dan bij die andere twee.
Ja, dat is het nobel rot dat erin kan komen. Hè? Want welke grond hebben we dan hier voor jullie wijngaard, Jean? Als ik rondkijk en denk aan de Kempen, dan denk ik aan zandgrond. Is dat hier ook zo?
Ja, dat klopt. Ze zitten dus volledig op zandgrond. Je heeft natuurlijk wel een paar teelten aan vooraf gegaan. Dus hier hebben Parijse worteltjes opgestaan, hier hebben bieten opgestaan, hier heeft maïs opgestaan. Dus het perceel is wel al door de jaren heen een paar keer bemest geweest. En op zich is de grond hier voor een zandgrond relatief vruchtbaar, om het zo te zeggen.
Wat dan misschien niet zo wenselijk is voor de wijn.
Nee, dat klopt. Maar nu staan die stokken hier 4 jaar en die bodem is nog op geen enkel moment omgeploegd geweest. En je merkt toch wel dat, moest ik hier nu de schub inzetten, dat hier ontzettend veel bodemleven.
Ja. Nu, getuigen ook die wulpen, die vogels die hier waarschijnlijk op zoek naar wormen aan het rondvliegen waren. Waar wil je nu naartoe met jouw wijngaard, Sean? En is dat voor jou, is dat hobby, is dat experiment? Is dat iets wat je hele leven wil doen of verder professionaliseren? Hoe zie je dat?
Ja, ik ben nu natuurlijk op een punt gekomen dat ik... Dus in december ben ik gestopt met wielrennen. Dus ik ben wel op een punt gekomen dat ik de beslissing heb genomen om wel iets te zoeken in de wijnwereld. Mm-hmm. Op dit moment heb ik dat gevonden. Dus ik kan normaal gezien vast beginnen bij Van Eckelpoel in Herentals. Het verhaal hier zal sowieso zoals dit wel nog enkele jaren blijven. Ik denk nog niet meteen aan uitbreiden, al zou dat wel een droom zijn. Maar ik volg momenteel ook een cursus bij het NAC, het Nationaal Agrarisch Centrum. Ja, dat is eigenlijk een cursus, een soort specialisatiecursus voor beginnende landbouwers.
En wat leer je in die specifieke landbouwcursus dan? Wat maakt dat interessant voor een wijnbouwer?
Ik heb zelf natuurlijk al wel redelijk wat boeken opengeslagen. Maar er zijn, het gaat heel breed over vorstbescherming, over accijns, over vlifsteun, over... het gaat super breed. Niet alleen hier, maar ook het papierwerk komt er aan bod. En ook de kostberekening natuurlijk.
Maar je doet dat duidelijk met een doel. Je wil wel de rest van je leven in die wijnwereld actief blijven, hoor ik.
Ja, maar ik probeer me wel langs zoveel mogelijk kanten zo goed mogelijk te informeren. En vandaar dat ik ook dit verhaal niet van vandaag op morgen helemaal wil uitbreiden of daar commercieel mee bezig zijn.
Ik heb daar net mogen proeven, hè, van je Solaris en de blend van de witte druiven. Hoe zou je je wijnen zelf omschrijven?
Dus ik heb daar net al gezegd dat we heel grote fan zijn van Riesling wijnen, omdat die natuurlijk fantastisch kunnen ouderen en die zuren zijn fantastisch. Gastronomisch gezien is dat toch wel de king of white.
Toch niet aangeplant hier, toch niet?
Nee, toch niet aangeplant. Maar ik wil wel naar die stijl gaan, dus heel die strakke zuren moeten er zeker in zitten, maar daar moet wel voldoende fruit tegenover staan. Mm-hmm. En je merkt in Solaris dat er natuurlijk wel ontzettend veel fruit is, maar dat die zuren toch wel aan de lagere kant liggen. Bij WSCT zeggen we dan medium of medium minus. Maar die heb ik dan toch in een warm jaar relatief vroeg geplukt. En dan kunnen we ja, met andere druivenrassen kunnen we daar toch wel ja, een blend van maken waar we toch wel van alles wel een beetje in krijgen. En het is niet alleen de smaak, maar ook gewoon het geheel van die componenten samen te doen.
Ja, het was inderdaad een hoge zure, maar toch voldoende aromatisch profiel. Ook, want die Solaris, dat is wel ja, echt dat is zo'n hybride soort, hè, maar dat is echt wel een bommetje van een expressie van aroma's in je neus om te beginnen al, hè.
Ja, het is misschien een beetje vergelijkbaar met Sauvignon Blanc in de neus. Maar de zuren die toch wel wat een beetje lager, alleen aan de lagere kant liggen. Niet zo die agressieve zuren die je bij Sauvignon Blanc ook wel eens kan hebben.
Ja. Ik hoor je vooral over witte wijn spreken. Is dat waar jouw echte passie ligt, ook als wijndrinker?
Ja, ik vind gewoon rode wijn zeer moeilijk om in balans te krijgen. Dus bij witte wijn heb je zuren, suikers... Uw fruitaroma's die voor een zoete impressie kunnen zorgen, maar niet per se een zoete wijn natuurlijk. Dat moet ik wel eens vaak aan consumenten uitleggen. En rode wijn komt er natuurlijk het extra factor van die tannines bij kijken. Ik probeer natuurlijk wel een wijn zo goed en zo kwaad mogelijk te analyseren als ik iets drink. En bij rood vind ik dat wel dat die, dat toch moeilijk is vaak. Zeker in wat lagere prijsklasses. Dus ja, zelf alleen rode wijn maken. Ik heb het al geprobeerd. Maar ik vind het persoonlijk niet zo makkelijk en mijn aandacht gaat er ook een beetje van weg omdat het wat moeilijker is. Dus,
dat is met die Pinot Noir natuurlijk, maar daar was het een heel moeilijk jaar afgelopen jaar. Daar heb je al over gesproken met die schillen. Maar Rondo en Regent, dat zijn ook rode druivenrassen. Hè? Hoe zit het daarmee, met wat je daarvan al hebt gemaakt of wil maken?
Wel, het eerste jaar wilden we van Rondo eigenlijk een rosé wijn maken. Maar omdat we natuurlijk in ons eerste jaar zitten en er is natuurlijk wel wat informatie over bepaalde druiven te vinden, maar dat druivenras heeft heel veel kleur en we hebben die schilweking voor die rosé 24 uur gedaan en nu krijg je eigenlijk, ik kan moeilijk aan mensen vertellen dat het een rosé wijn is terwijl die er donkerrood uitziet. En ja, ook qua smaak vind ik het helemaal niet zo fijn. Dus de plannen met Daras zijn om het eigenlijk om te enten. Om nu wanneer dat de sapstroom eigenlijk volop bezig is en de voorjaarsvorst achter de rug zal zijn. Dus ergens halverwege mei, begin juni, zullen we een klein snede maken in de stam van die druivenras en zullen we daar een oogje Solaris op zetten. En dat zou dan hopelijk goed moeten gaan. En,
dus de wortel blijft eigenlijk dezelfde en daar gaan jullie dan eigenlijk ja, scheutende Solaris op enten?
Ja, de wortel blijft op zich hetzelfde. Het enige gevaar dat er is dus dat de plant bijvoorbeeld dat het oogje niet goed uitloopt en dat er wel wat wondes in de plant komen. We gaan proberen om dat zelf te doen, om toch dat onder de knie te hebben. Moest het niet lukken, dan kunnen we natuurlijk altijd nog kunnen we nog ofwel verder gaan met onze Rondo en onze Regent.
Ja. Ik merk aan alles, je kijkt er wel naar uit, naar dat met je handen bezig zijn en hier wat experimenteren. Hè?
Ja, ik ben doordat ik nog wielrenner was de voorbije jaren, heb ik heel weinig hier aanwezig kunnen zijn. En ik heb een goede vriend die het hier allemaal onderhoudt, dus Kevin, die onderhoudt het hier allemaal. En die zit hier in de zomer natuurlijk ook veel meer dan ik. Maar ik kijk er wel naar uit om hier s'avonds bij valavond ook aanwezig te zijn en hier een handje toe te steken. Want we zitten hier nu denk ik al een uurtje met elkaar te babbelen, naast de podcast dan. En het enige dat we hier horen zijn vogels en...
De Chifchaf heeft een hoofdrol in deze podcast naast jou, die is al heel de tijd te doen. Maar het is inderdaad een prachtige omgeving.
Hier is ook nog geen enkele auto voorbij gekomen sinds deze morgen, dus het is hier fantastisch vertoeven.
Ja, ja, ja. En mensen die dit nu horen, kunnen ze jouw wijn ergens kopen? Of is dat vooral in jouw eigen kelder dat nu ligt te rijpen? Hoe zit dat, Sean?
Nee, die wijnen die blijven allemaal bij mij thuis eigenlijk. We hebben ook niet zoveel... er wordt vooral geëxperimenteerd eigenlijk met verschillende druivenrassen. Om dan eventueel misschien later er nog iets mee te doen. Dus die kunnen alleen maar bij mij thuis komen proeven. En
heb je ook plannen om misschien een betere schuimwijn te maken dan de cava die je vroeger bij Lotto kreeg als er gevierd moest worden?
Goh, omdat 2021 niet zo'n topjaar was, we wel het idee gehad om proberen ons als schuimwijn te wagen. Heb ik wel de boek van Koen Potvin doornomen. Ik moet zeggen, dat is wel een heel interessante boek en ik ga me daar zeker op baseren om proberen als hobbymaker schuimwijn te maken. Mm-hmm. Maar dat gaat zeker niet van een leien dakje zijn, ik.
Want ja, Johan Nieter en Müller Thurgau, die worden er ook voor gebruikt, hè, regelmatig.
Ja, klopt. We hebben alle rassen wel, omdat er relatief weinig opbrengsten waren, hebben alle rassen wel samen geoogst en samen geperst ook.
In 2021 dan?
Ja, samen geperst ook. Ja, ik moet zeggen, de witte basiswijn is op zich wel klaar, natuurlijk. We hebben daar een malolactische gisting op gedaan, dus al die fruitige aroma's zijn weg, zoals het eigenlijk in een klassieke methode gangbaar is. Dus ik ben zelf benieuwd hoe het nu verder moet. Want nu, die basiswijn maken, dat was niet zo moeilijk. Maar om die vergisting op de flessen op gang te krijgen, en nadien... Die dégorgement nog uit te voeren. Maar goed.
Gist proper uit te krijgen. Maar dus dat zijn echt wel de plannen voor oogst 2021.
Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook die flessen gewoon op de gist laten liggen tot 10 of 12 jaar.
Is dit een plek waar jij altijd alleen naartoe komt? Of met je vriend Kevin? Of neem je hier ook vrienden of voormalige collega's mee naartoe om eens te komen kijken?
Ja, als ik met de fiets ging rijden, dan... passeren ik hier wel regelmatig eens, zeker op dagen dat ik ging losrijden. Het is hier ongeveer, met de fiets is het hier een dik half uurtje van bij mij thuis vandaan. Met de auto is het 20 minuutjes, maar het is hier wel de bedoeling om hier in de zomer wel eens een barbecue te doen met vrienden en dat is ook wel leuk.
Ja. Het is dat klassieke voorjaar dat nu weer begonnen is, de eerste keer dan zonder jou. Mis je toch een beetje het peloton?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik denk dat ik op de juiste moment eigenlijk gestopt ben. Ik heb die beslissing wel exact een jaar geleden nu genomen. Dus toen moest ik nog een heel jaar koersen. Ja, ik heb voorlopig op geen enkel moment spijt van mijn beslissing. Integendeel, ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen voor mezelf.
Het is niet dat je zegt van, oh, ik zit nu op tv, was ik toch maar... Volg je het zelfs niet meer?
Ja, wel, ik volg het zeker wel nog. Er zijn nog heel veel mensen waar ik contact mee heb. En ik vind het altijd wel fijn om het rijlen en zeilen binnen verschillende ploegen van binnenuit wel te horen. Dus ik heb altijd wel wat meer informatie dan de gemiddelde kijker.
Dus vertel eens iets, Sean, wat we nog niet weten.
Goh. dat is te veel, hoe moet ik het zeggen?
De interne keuken een beetje.
Interne keuken, daar maar. Ja. Ah, er zijn gewoon kleine dingen zo. Over hoe dat de ploeg waar ik vorig jaar zat werkte en zo, hoe dat ze het nu aanpakken. Dat vind ik wel leuk.
Ja. Je hebt nog altijd je contact. Het is hier ook in Vogelvlucht, waar jij woont en waar de man waar iedereen naar kijkt, Wout van Aert. Ja, we zitten hier eigenlijk op zijn grond eigenlijk ook. Hè. Hij zou hier ook eens moeten komen kijken, of heeft hij niks met wijn?
Ik weet eigenlijk niet of hij hier al geweest is. Maar hij woont op zich maar 2 kilometer van bij mij thuis in Herentals. Dus op zich is het niet ver. Maar ik vind het wel heel fijn, want we zijn dus eigenlijk op een gravelweggetje hier naartoe. En dan moet je nog een klein dreefje door. Maar op die gravelweg, ja, daar komen geen auto's. Maar je ziet er af en toe wel eens fietsers passeren. Of wat tegenwoordig heel fel in is die gravel rides die ze doen.
Het zijn hier eigenlijk de Strade Bianche van de Kempen, hè, waar je zit.
Ja, dat klopt eigenlijk. Maar elke keer als ik hier kom en... die weg die wordt eigenlijk toch elk jaar opnieuw aangelegd, omdat er wel wat putten in komen. Maar nu ligt hij er fantastisch bij, echt op zijn goede dikke keien en wat wel proper. En elke keer krijg ik hier echt het gevoel dat ik niet in België of zo zit. En dat vind ik wel heel fijn.
Ja. Met andere woorden, eigenlijk zeg je, hij moet eens hier komen trainen, Wout van Aert.
Hij moet zeker eens komen kijken, ja.
Voilà, het is zeker de moeite. Ik ga er ook beelden bij plaatsen, want het is hier een idyllische plek in de Kempen op de zandgrond, waar voormalig wielrenner, maar vooral de Belgian Vintner, want zo heet hij op Instagram, Sean de Bie, zijn wijnpassie helemaal beleeft. Sean, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Dank u.
En over 12 jaar gaan we dan misschien die stille wijn, die nu misschien geen schuimwijn wordt, is opnieuw ontkurken hier. Wat denk je?
Ja, we zullen zien wat er van wordt, maar... Als mijn wijnen niet drinkbaar zijn, dan gaan ze gewoon de gootsteen in, hoor.
Oké. Het is misschien een iets minder positief einde, maar het is wel authentiek. Sean, dankjewel. Ik zeg er nog bij, en dat heb je misschien ook al gezien als je het gevolgd hebt op Instagram, dat ik ook bezig ben aan een boek over wijn. Vooral wijnverhalen, wijnanekdotes, dingen die je moet weten. De baseline is nooit meer een glas zonder een goed verhaal. Daarover vertel ik je binnenkort ook hier in Wijnkast veel meer. Als je meer wil weten, blijf mij volgen. Dat kan op Twitter, dat kan op Instagram, @Wijnkast. Ook op Facebook en natuurlijk via wijnkast.com. En laat ook zeker weten in de app waar je deze podcast beluistert wat je ervan vindt. Altijd welkom die reviews. Heel graag tot een volgende keer. Tot een volgende Wijnkast. Thank you.